Dankjewel. Ik heb hier eerder gestaan aan dit graf met een grote delegatie van de familie van Lennep, omdat toen het graf gerestaureerd is, en hier zijn diverse mensen aanwezig die bijgedragen hebben aan de restauratie van het graf. Er is nu een kap omheen gedaan, zodat hij zo mooi mag blijven als altijd. Waarom ligt Van Lennep, een puur Amsterdamse schrijver, hier begraven? Dat is misschien voor een aantal mensen een raadsel. En nu heb ik een dagboek van zijn zoon Maurits heb ik mogen lezen. En daarin krijg je een prachtig beeld van de laatste dagen van Jacob van Lennep. Ik raad de dames aan om een zakdoek bij de hand te houden, want het is heel aangrijpend wat er hier gebeurd is. Van Lennep was een hele geliefde schrijver in Nederland. Waanzinnig veel gelezen. Ik denk dat hij de meest gelezen schrijver was in de 19e eeuw. Ongelooflijk veel van die hoge oplaag uitgaves van hem verschenen. En omdat hij zo iemand was die echt in de openbaarheid verscheen. En omdat hij er ook uitzag, een kop had die je nooit vergeet. Dat zie je hier eigenlijk ook wel. Omdat hij geestig was. Iemand die van de vrouwen hield en daar ook leuk mee om wist te gaan. Iemand die veel deed voor de maatschappij. Dat we in Amsterdam bijvoorbeeld de beste waterleiding van Europa hebben, dat komt door hem. Hij heeft ervoor gezorgd dat die er kwam. Allerlei historische gebouwen zijn gered in Amsterdam en in het hele land eigenlijk door hem. Bijvoorbeeld de Ridderzaal, die stond op de nominatie om gesloopt te worden. Hij heeft ervoor gezorgd met onnoemelijk veel inspanning dat dat behouden bleef. Ze is een hele belangrijke man geweest in de 19e eeuw. Dus afgezien van het feit dat hij mooie, spannende romans heeft geschreven, die jammer genoeg nog niet bewerkt zijn voor televisie, want als dat gebeurd zou zijn, dan zou iedereen hem weer kennen, maar misschien komt dat wel eens. Toen werd ze veel gelezen en nu zijn er nog steeds veel liefhebbers. Hij kwam hier graag in Oosterbeek voor zijn vakanties. Dan ging hij met zijn vrouw hier naartoe en dan huurde hij meestal in pension Schoonoord, was dat. Dat ligt aan de grote weg eigenlijk, hè, tussen Arnhem en Oosterbeek. En dat gebouw zelf bestaat niet meer, maar de plek is er natuurlijk wel. Daar huurde hij dan kamers en daar zaten dan heel veel mensen uit Amsterdam. En hier waren natuurlijk ook buitenhuizen van Amsterdammers die hij dan ook ontmoette. Goed, Jacob van Lennep leed aan jicht. Hij had dus vaak en toen waren daar nog weinig medicijnen voor, hij had vaak opgezette benen, vocht in zijn benen. Toen hij in 1868 hierheen kwam, was hij 66 jaar oud en had weer last van jicht. Hij ging hierheen toch, terwijl hij al een beetje opgeknapt was van een eerdere aanval in Amsterdam. Ik lees nu af en toe wat stukjes voor uit het dagboek van zijn zoon. Ik wist door Willem, dat is een van zijn andere zonen, dat papa, die met mama te Oosterbeek bij Wentink kamers had, zo heette de waard, niet wel was geworden. In Amsterdam had hij ook weer aan de jicht geleden, maar daarvan was hij hersteld. En toen hij te Oosterbeek was gekomen, had hij als een jonge man met zijn dochter, Saar, die hem bezocht had, omdat zij naar Zwitserland ging, over de heuveltjes gehuppeld. Dus die 66-jarige man, die had gehuppeld door Oosterbeek. Maar daarna had hij dus zich toch benauwd gevoeld en een droge keel gehad. En het ging toen niet meer zo goed, maar er was een dokter dan gekomen uit Amsterdam, dokter Robé, en die had gezegd, het gaat best wel. Hij werd wel beter, allebei was het langzaam. Maar hij klaagde dat hij niet schreef. Hij schreef dus zelf in een brief dan dat hij niet meer aan het schrijven was. En dat vond die zoon toch wel heel erg raar, want dat was niet normaal voor hem. Nou, op 5 augustus gaat deze zoon van hem, Maurits, met zijn vrouw Lore naar Oosterbeek om papa te zien. Dat viel niet mee, schreef hij dan in zijn dagboek. De benauwdheden waren niet verminderd. Hij had waterzucht in de benen, geen eetlust en sliep slecht. De volgende dag ging mijn broer Willem hem zien en nam hij zijn vriend dokter Greve mee, dat is de dokter van de plaatselijke dochter hier, die terstond ontdekte dat het hart niet meer goed fungeerde en zo slecht geïmpressioneerd was dat hij de toestand gevaarlijk oordeelde. En daar had die uil van dokter Globé niks van gemerkt. Mama was was buiten in Oosterbeek sterk en jong geworden, ondanks de droge hitte. Maar zij zag eigenlijk papa's toestand niet ernstig genoeg in. Misschien kwam dat, zo schrijft de zoon, omdat mama 10 jaar ouder was dan Van Lennep, dus tegen 80 liep en niet in de gaten had dat de jongere man veel zieker was dan zij was. Nou goed, het is, dan gaat, dan 20 augustus is hij er weer en hij is er dan van overtuigd dat hij eigenlijk zijn vader een beetje moet gaan bekeren, want zo was die zoon. Die zoon was heel vroom, hij werd de heilige Maurits genoemd en ook zijn zoon die de biografie heeft geschreven, die werd de heilige Max genoemd. En hij bevond eigenlijk dat zijn vader veel te vrijzinnig was. Ja, dat komt door die vrijmetselarij, zei hij, want hier in die grafsteen zie je ook allerlei vrijmetselaarssymbolen. Hij was inderdaad een lid van de vrijmetselarij. Hij had hem bezocht, hij had gehoopt dat hij geestelijke genezing zou krijgen, maar de vrijmetselarij is een grote hinderpaal. Indien hij slechts zou beginnen in te zien dat het een groot blijk van Gods barmhartigheid is om hem op het ziekbed te werpen en hem zodoende de tijd te geven om zijn oog van aardse dingen af te wenden en zich met de toekomst bezig te houden. Dus hij vond het eigenlijk maar heel erg goed dat zijn vader ziek was, niet direct doodging, bedoelde hij dus eigenlijk, want dan kon hij zich bezighouden met het voorbereiden op het eeuwige leven. Maandag de 17e augustus, ik heb dat ene stuk iets te vroeg gezet, maar nu is het de 17e augustus. Toen was het 34 graden, dus nog warmer dan het vandaag is, heetste van het seizoen. En toen kwam hij vanuit Amsterdam op en neer naar Oosterbeek. En hij had de vrijmoedigheid gehad, schrijft hij, aan papa te zeggen dat God hem uit liefde had doen ziek worden om hem buiten de mogelijkheid te stellen aan iets anders te denken dan het enige nodige. Het is bijna omgekeerd, hè? Dat verwacht je eigenlijk van een vader aan een zoon, maar hier is dus de zoon degene die de vader wijst op zijn aanstaande vertrek uit het aardse. Papa had daarop weinig geantwoord, doch mij niet afgeweerd of teruggestoten en evenmin gespot, wat hij normaal altijd deed, en mij zelfs beloofd te zullen bidden, terwijl hij mij zei dat hij diep getroffen was door Gods almacht, welke zich hierin openbaarde dat hij hem, die tot nu toe alles had kunnen schrijven en zeggen wat hij wilde, dus Van Lennep dus, plotseling belet had iets uit te voeren. Ja, zelfs was hij doordrongen van het ijdele van alle werelds arbeid en roem. Dat was nog wel niet erg veel, schrijft de zoon, maar ach, papa moest nog zoveel leren en melk was al voedsel genoeg voor hem. Het overige moest ik aan Gods oneindige, ontfermende liefde overlaten. Toen ik papa de 17e augustus bezocht had, verwachtte ik het einde nog zo spoedig niet, omdat hij nog zo volkomen helder van hoofd was. Daarbij had ik hem dikwijls gevraagd waar hij pijn had, omdat hij zo steunde en zuchtte, maar steeds had hij geantwoord, ik heb hoegenaamd geen pijn. Intussen nam ik mij voor om eerstdaags terug te keren, doch vooraf nadere tijding af te wachten. Willem, mijn broer, schreef echter dat de toestand niet veel veranderde. Maandag de 24e ging ik toch opnieuw naar Oosterbeek. We namen nachtgoed mee en daar staat dan dat zij onderdak vindt bij de heer Van Egen op de Pietersberg. Ze kreeg daar een bed aangeboden en zij schrok daar eventjes roddelen over de familie Van Egen hoe armoedig het ontbijt was. Voor de kinderen lag er precies 1 boterham klaar. Het is te begrijpen dat de familie Van Egen zo rijk is gebleven. De stumperts zagen er mager en hongerig uit, voegde hij toe. Hij bleef met Willem, met zijn broer, dus in het huis van Wentink overnachten en wel in de zitkamer, terwijl mama in dezelfde kamer als papa sliep en Cato de meid op zolder. Het hele huis was vol, geen hokje was onbezet. Willem en ik gingen gekleed op de grond liggen, ieder met een kussen onder het hoofd en een touw om de arm dat door de gang naar papa's kamer liep, want tussen beide vertrekken was nog een andere kamer, en aan zijn bed was vastgebonden, zodat hij slechts even daaraan hoefde te trekken als hij ons bij zich wilde zien. Dat is een prachtig detail, hè? Een touw tussen die 2 zonen en de vader. Want slapen was natuurlijk geen kwestie. Midden in de nacht voelden wij aan het touw trekken en toen we bij papa kwamen, zei hij ons dat hij een pakket, het welk in Amsterdam in de gesloten kast naast de deur van zijn kamer lag, aan prins Frederik wilde zenden. Zij moesten dat doen. Prins Frederik was voorzitter van de vrijmetselaarsloge, dus dat moet iets met de vrijmetselarij te maken hebben gehad, dat geheime pakket wat per se nog opgestuurd moest worden. Hij sprak toen heel duidelijk, wij beloofden daaraan te voldoen. Dinsdag de 25e schreef hij aan zijn vrouw, de toestand is sinds je vertrokken bent zeer verminderd. Het water is in de borst gekomen. 25 augustus dus, hè? Dus kort geleden was eigenlijk de sterfdag. Het water is in de borst gekomen, de ogen zijn gebroken, zelfs de kleur is veranderd, zodat wij geloven dat hij voor de nacht zal inslapen. Om 6:30 schreef hij, we hebben zo even de dokter ontboden. Papa heeft geen besef meer en ik weet niet of hij ons nog wel herkent. Soms opent hij de ogen, maar er is niet veel glans meer in. De pols is zeer flauw. Hij lijdt niet, maar voor ons is het pijnlijk om aan te zien. 6:45. De dokter is daar. Papa is stervende. De ademhaling blijft langer weg. 7:00. Papa is overleden. And so that great mind passed away. Dat staat er dan. Als slot. En inderdaad, het was een grote geest. De begrafenis vond heel snel daarna plaats. En dat was eigenlijk omdat het zo verschrikkelijk warm was. Het lijk was eigenlijk al direct in ontbinding overgegaan. De vliegen zetten op. En het lijk was nog in een hotel. Terwijl dat hotel totaal vol was, totaal bezet was. Dus ze hebben het toen voor één nacht in een loods gezet, wat de familie verschrikkelijk vond. Want ja, zo ga je niet met een great mind om. Maar er zat eigenlijk niets anders op, omdat dat hotel, ja, dat kon niet ontruimd worden. En hij is eigenlijk dus direct begraven voordat er nog meer familie er was. Er was al heel wat familie, maar zijn dochter was er niet, bijvoorbeeld. Voordat iedereen erbij was, is hij al in het graf gelegd. Het is een hele kleine begrafenis geweest, omdat hij dat ook wilde. Hij wilde niet dat er gesproken zou worden. Maar de buurman, die was er ook bij, van Schaveweert, ook een schrijver. En die heeft toch nog even een woordje gehouden. En toen heeft de zoon ook weer gesproken, zoon David, de oudste zoon. En daarna zijn ze weggegaan. De dochter is aangekomen te laat. Ze moest bitter schreien. En vervolgens barstte er in heel Nederland een enorme rouw uit. Omdat de geliefde schrijver Jacob van Lennep was gestorven. En vervolgens zijn er dus herdenkingsbijeenkomsten in Amsterdam geweest. Maar dat is de geschiedenis van zijn begrafenis in Oosterbeek. Begraven hier vanwege de hitte. Want anders zou die zeker met een koets naar Amsterdam gebracht zijn en daar op een van de grote kerkhoven neergelegd zijn. Jullie hebben dus aan de temperatuur te danken dat hier dat mooie graf is en dat hier een van de grootste 19e eeuwse schrijvers begraven zit. Ik ben dus inderdaad bezig met een biografie over Van Lennep. Dus kijken, mag ik nog even of is het tijd? Ik kijk even naar de organisatie.
Ja? Ruimschoots
tijd
van Pieter,
dat
is
nog een stuk verder. Ja, goed, ik ben dus bezig met inderdaad een biografie van Jacob van Lennep. En dat is niet zo makkelijk, want er is ongelooflijk veel materiaal overgebleven. Hij was zelf iemand die veel bewaarde, geen weggooier was. Hij was enorm productief. En juist omdat hij zo bekend is, is ook veel bewaard gebleven. Die mensen gooiden zijn brieven niet weg, want dat was iets bijzonders als je een brief van Jacob van Lennep kreeg. Dus waar ik mee te maken heb, is een man die minstens 10 brieven per dag schreef, plus een verzameld werk heeft bij elkaar geschreven van meer dan 21 delen, plus een heleboel stukjes in kranten, pamfletten en wat niet allemaal meer. Hij heeft redenvoeringen gehouden in de Tweede Kamer, want hij is een tijd lang lid geweest van de Tweede Kamer. Hij heeft, hij was voorzitter van een heleboel verenigingen waar je dan ook weer materiaal van vindt. Je moet dus eigenlijk de Staatscourant lezen om te kijken wat voor redenvoeringen hij in de Tweede Kamer hield. Het is bijna onafzienbaar omdat er zoveel bewaard is gebleven. En toch heb je tegelijkertijd ook nog wel met een paar missers te maken, dingen die niet bewaard zijn gebleven. Waar ik bijvoorbeeld op stuit, is dat rond de jaren 1821, 1822, er een aantal pagina's uit kasboeken gescheurd zijn, die overgebleven zijn, de kasboeken van zijn vader en van hemzelf. Er zijn brieven verdwenen waarvan ik vrijwel zeker weet dat ze bestaan hebben. En ook een aantal aantekeningen lijken dus er niet te zijn van de jaren 21-22. Wat weet ik nu van de jaren 21-22? Jacob van Lennep was toen 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar. Er is in april 1822 een kindje geboren in Amsterdam dat aangegeven is op de naam van de min als Geertruida Tulle. Maar die min was niet de moeder. De moeder was iemand, een dame uit de hogere kringen, een jonge vrouw uit de hogere kringen. En dat was de minnares van Jacob van Lennep, van de jonge student Jacob van Lennep. Hij heeft dit meisje later erkend, toen hij merkte dat ze in slechte omstandigheden was, dat ze niet genoeg beschermd werd. Maar de naam van het meisje is nooit bekend geworden. Nooit en te nimmer. Ik zou dan natuurlijk waanzinnig graag weten wie dat meisje geweest is. Het is een meisje geweest dat iets ouder was dan hij, een paar jaar ouder dan hij. En echt uit de hoogste kringen, misschien een Van Egen meisje, misschien een meisje Willet, misschien een meisje van Asbeck, misschien een meisje, je weet het niet. Maar hoe dan ook, het moet iemand uit de hoogste kringen zijn geweest. En het kindje is dus weggemoffeld en later teruggekomen in de openbaarheid als de natuurlijke dochter van Jacob van Lennep. Maar zij heeft zelf ook nooit geweten dat wie haar moeder was. Wat?
Leeft ze nog?
Nee, ze is geboren in 1821. Dat zou wel een natuurwonder zijn als ze nog leven. Nee, ze heeft geen kinderen, want anders zou ik een DNA-onderzoek te kunnen gaan doen. Maar nee, zij is zonder kinderen gestorven. En dat graf is er ook niet meer. Dus die kans hebben we niet meer om het zo te achterhalen. Je denkt natuurlijk dat het misschien als verhaal overgebleven is in de familie van Lennep. Maar ik heb inmiddels ontzettend veel nabestaanden van Lennep gesproken. Maar niemand weet het wie het is. Of wil het misschien niet zeggen. Of misschien is die kennis met een paar generaties geleden verloren gegaan. Wat ik dus wel merk is dat er dus dingen verdwenen zijn uit de archieven. En enerzijds heb ik dus met heel veel materiaal te maken. En anderzijds met te weinig materiaal over deze dingen. Wat je als je een biografie schrijft eigenlijk altijd moet zorgen is dat je een soort rode draad vindt in het leven van Jacob van Lennep. En daar ben ik natuurlijk naar op zoek gegaan van wat is nou eigenlijk het unieke voor van Lennep? Waarin is hij beeldbepalend? En als je nou naar zijn literatuur kijkt, naar wat hij geschreven heeft, dan zou je eigenlijk als voornaamste moeten nemen lotsverandering. Dus dat je van het een op het andere moment iets gebeurt waardoor je in een andere positie komt te staan. Iets wat op zich in die revolutietijd veel voorkwam. Hè? Mensen van adel die van de een op de andere dag arm werden, vervolgd werden. Kloosterlingen die van op de een op de andere dag uit hun klooster gezet werden, het klooster in brand gezet. Dus dat is iets wat in die tijd en de jaren daarna veel voorkomt. Dat je dus een lotswisseling hebt. En als je probeert dat wat hij literair schrijft, dat ook op zijn persoonlijke leven te betrekken, dan denk ik dat het heel belangrijk is geweest dat hij zijn moeder op 14-jarige leeftijd heeft verloren. Ik denk dat dat de lotswisseling is die voor hem echt fataal geweest is. Hij had een enorme band met zijn moeder. Zijn moeder had hem ook min of meer huisonderwijs gegeven, maar zijn moeder is daarna ziek geworden. Ik lees in de brieven aan haar zusters dat ze ook verschillende miskramen kreeg. Op haar vijfde toen hij vijf was, heeft ze nog een dochtertje gekregen. Dat dochtertje was ziekelijk. Doordat de moeder ziekelijk was en het dochtertje ziekelijk, heeft hij zich meer aan de moeder gehecht, denk ik, dan gewoon zou zijn. En toen zij dus stierf, toen hij 14 was, moet het een enorme slag zijn geweest. Er is een prachtige brief bewaard gebleven van zijn vader, die hij schreef naar de zoon, die toen op kostschool zat in Amsterdam. Zij zaten buiten. Jongen, jij bent op een leeftijd dat je al begrijpt wat er gebeurt. En je zult het moederlijk toezicht gaan missen. En ik weet dat jij een vurige aard hebt. Probeer iedere keer als jou iets overkomt te denken aan jouw moeder. Dat heeft Van Lennep niet gedaan. Want die vurige aard heeft hem een aantal keren behoorlijk in de weg gestaan. Inderdaad, bij die kwestie van 1821, 1822, toen hij dat meisje uit de hogere kringen zwanger gemaakt heeft. Dat is, opnieuw is er iets gebeurd in 1833, 34, toen is hij verliefd geworden. Hij was toen al in de 30, maar zijn vrouw was rond de 40. In die tijd was je dan een oude vrouw. Verliefd geworden op een buurmeisje en hij had zich voorgenomen met dat buurmeisje te vluchten naar Engeland. Hij is ook toen, hij heeft dat werkelijk uitgevoerd, heeft met dat meisje dus de koets genomen naar Rotterdam om daar de boot naar Engeland te gingen. Hoe is dat gegaan? Hij woonde op de Herengracht in Amsterdam, misschien toen al de Keizersgracht, ben ik even kwijt. Hij is uit het raam in een koets gestapt, heeft een volmacht, een financiële volmacht voor zijn vrouw achtergelaten, maar heeft verder niks gezegd. Dus zijn vrouw liet het dienstmeisje roepen voor het eten. En toen zei het dienstmeisje, maar meneer is toch weg? En toen is zij in die kast gaan kijken en inderdaad zag dat de kleren weg waren en dat er een volmacht voor haar stond. En toen is ze haar broer gaan waarschuwen. En dat broer, die had meteen in de gaten wat er was. Dus die is vervolgens, heeft hij een koets genomen naar Heemstede, waar de vader van Van Lennep woonde. En die heeft de vader ingelicht van, die is er vandoor met Doortje. Want hij, die broer heeft ook navraag gedaan bij de verschillende koetsen in Amsterdam. En inderdaad bleek de koets naar halfweg gegaan te zijn. Daar was Doortje ingestapt en die waren op weg gegaan naar Rotterdam. Nou, al navragend samen nu met de vader zijn ze in Rotterdam terechtgekomen bij Hotel De Doelen, waar ze het jonge paardje hun intrek had genomen. En dan gebeurt er een van die aardige dingen van de 19e eeuw. Wat doet papa? Die komt om 3:00 s'nachts aan in dat hotel. En hij kijkt op zijn horloge. Nee, niet zo, want hij had zo'n zakhorloge. Hij denkt van 1 nacht. Ja, 1 nacht mogen ze hebben. Maar dan haal ik hem eruit. En hij heeft gewacht tot 6:00. En toen kwam Jacob van Lennep naar buiten om zijn schoenen te pakken. Zijn laarzen, die stonden gepoetst klaar. En toen pakte pa hem bij zijn kladden. En hij bracht hem onder ogen van, dit kun je niet maken, man. Wat voor toekomst ga je tegemoet? Je laat een vrouw en 4 kinderen op dat moment achter. Je laat een land achter wat op je rekent. Je laat mij achter. En je hebt geen toekomst in Engeland. En hij heeft hem kunnen overleggen en heeft hem mee naar Amsterdam genomen. En bij het ontbijt de volgende dag zat hij weer met zijn 10 jaar oudere vrouw aan tafel. Wel, dit lijkt me een mooi besluit om de verschillende kanten van Jacob van Lennep te belichten.